Zelf wordt u het volgende bekendgemaakt. Deze bidstond gaat uit van de gezamenlijke Reformatorische Kerk in Den Haag. En er zal aan het einde van deze bidstond zal er een collecte worden gehouden voor de bestrijding van de onkosten van deze avond. En later zal dus dan voor de Stichting Herleving een gebed voor Israël. We zeggen de kerkraad van deze gemeente hartelijk dank voor het afstaan van het kerkgebouw. En onze dank betreft ook de kosten en de organist voor hun bijdrage aan het goede verloop van deze avond. En na afloop van de bidstond is er een gelegenheid tot ontmoeting in de hal van de kerk. De kosten zorgt voor koffie en thee. En er is een tafel met producten uit Israël en een boekentafel met reformatorische lectuur over Israël. Tot zover de mededelingen.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Willen wij nu eerst samen gaan zingen met Psalm 80... En daarvan het eerste en ook het vijfde vers, Psalm 80, vers 1. Neem Israëls herder, neem ter oren, verschijn weer blinkend met uw licht. En ook het vijfde, 1 en 5 van Psalm 80. willen wij de Heere eerst samen bidden. Heere van hemel en van aarde, God van Abraham, Isaac en Jacob. Het is aan de avond van deze dag dat wij hier bijeen zijn. In wat wij noemen een bidstond voor Israël. U weet het, Heere, u die alles ziet en alles weet. En als wij dan hier samen zijn, dan bidden wij u voor alle dingen. Om de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. Om die geest der genade en der gebeden. Juist ook als wij samen zijn om te bidden. Voor de beminde om der vaderen wil. Voor uw volk Israël. Het volk dat ook vandaag de dag nog steeds zo geplaagd wordt. Verdrukt. Verstrooid. Verjaagd. Waar de vijanden loeren op de val en de ondergang van uw volk. Heere, daarom bidden wij u, als wij hier samen zijn, of u ons ook deze avond dan wil leiden door uw woord en door uw geest. Opdat we ook zullen bidden en zullen zingen en zullen spreken naar de zin en de mening van uw geest. Want wij mensen, wij kunnen ons al te snel vergissen. Juist ook als wij spreken over Israël. En tegelijkertijd, Heren, als wij dan hier samen zijn, dan komen wij niet met onze woorden, maar met uw eigen woorden. Als u ook in uw woord nog zoveel beloften hebt neergelegd, juist ook voor het volk van de Joden. Heren, dan bidden wij u vanavond of u ons genadig wil aanzien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de Messias. Maar dat bidden we u ook voor het Joodse volk. Of u die zaligheid die u ook hen beloofd hebt, wil schenken en zo al uw beloften wil vervullen, tot eer van uw grote naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, zo bidden wij u ook voor de regering in Israël, die toch iedere keer ook allerlei beslissingen moet nemen. En Heere, laat dat ook mogen zijn naar uw wil. En wilt u boven alles geven dat ze toch ook niet van hun eigen kennen en kunnen en van hun eigen inzichten en van hun eigen wapens de vrede verwachten. Maar wilt u geven dat zij dwars door alles heen mogen gaan zien dat er nu alleen vrede, echte vrede, die volle shalom toch te verkrijgen is door uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Want u zegt het toch in uw woord dat er geen andere naam onder de hemel gegeven is waardoor zij en wij zalig moeten worden dan de naam van uw Zoon. Heere, geef dan wijsheid aan de regering. Wij bidden u ook voor uw bewaring aan het leger. Heere, geef ook daar toch het zicht op wie u bent in uw Zoon. En zo bidden we u voor alle slachtoffers van 7 oktober, die vreselijke dag. Maar ook van al dat bloedvergieten daarna. O Heere, wij komen ook vanavond wat dat betreft met onze verlegenheid. Dat wij het ook niet weten. Hoe het daar ooit anders moet en kan. Maar u wel, Heere. En daarom bidden wij u. Of u door alle beproevingen, ja door de oordelen heen, toch uw volk als Israëls herder hen wil bewaren naar uw eigen woord. Wij bidden u voor de Messias belijdende Joden. Heere, wilt u ook hen, juist als zij het ook extra moeilijk hebben, vanwege de haat van landgenoten. Wilt u ook hen dan uw zegen schenken? Moed en kracht, als ze hopend op u wachten. En zo roept u er ons toe op, Heren, om te bidden om vrede voor Jeruzalem. Om de bekering. Heren, wilt u het geven? Wilt u het werken onder jongeren, onder ouderen? Onder ook de ultra-orthodoxe Joden. Heren, wilt u dat deksel van hun aangezicht wegnemen? Maar wij bidden u ook of wij als de kerk van het Nieuwe Testament, die zoveel te danken hebben aan het Joodse volk, het woord dat wij hebben, waarin wij lezen van de profeten en van de apostelen, die toch ook Joden zijn, of ook wij als de kerk van het Nieuwe Testament ook het volk Israël tot jaloersheid mogen brengen, zoals u toch ook zegt in uw woord. En Heer, geef daartoe ook bij ons toch bekering. Wilt u werken en doorwerken, te midden van alle verdeeldheid en te midden van alle verwarring. Maar u bent toch de koning. En u heeft het ook gezegd, en het zal worden één kudde met één herder. Een kudde van Jood en Heiden. O Heere, breng dat bijeen. Wij bidden u ook voor dominee Dekker. Heere, wilt u ook hem en zijn vrouw toch uw zegen schenken, ook bij het overdragen van hun taken. Wilt u ook hen beveiligen, ook in deze spannende periode. En zo zijn onze ogen op u geslagen. Heere, geef ons een goed samen zijn hier in de kerk, maar ook degene die thuis meeluisteren. Heere, wilt u ook hen nabij zijn en geef ons dan zo een goed en een gezegend samen zijn. Wees u met onze broeder dominee Zipro, als ook hij het woord zal bedienen. En wilt u zo geven dat ook deze bidstond door u gezegend mag worden. Doe niet met ons naar onze zonde, maar zie ons aan in uw Zoon en hoor ons gebed uit genade om Jezus wil. Amen. De eerste schriftlezing van deze avond is uit het Oude Testament en wel uit de profetie van Jeremia, hoofdstuk 31. En wij lezen met elkaar de eerste 14 versen. Jeremia 31, vers 1 tot en met 14. Terzelfde tijd, spreekt de Heere, zal ik alle geslachten van Israël tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heere, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als ik heen ging om hem tot rust te brengen. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Ik zal u wederbouwen en gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israëls. Gij zult weder versierd zijn met uw trommels en uitgaan met de rij der spelenden. Gij zult weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria en de planters zullen planten en de vrucht genieten. Want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen, maak u op en laat ons opgaan naar Sion tot de Heere onze God. Want zo zegt de Heere, roep luide over Jacob, met vreugde en juich, vanwege het hoofd der heidenen, doet het horen, lofzingt en zegt, o Heere, behoud uw volk, het overblijfsel van Israël. Zie, ik zal hen aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijde der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen. Zwangeren en barenden tezamen met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen. Zij zullen komen met geween. En met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken, in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader, en Efraïm, die is mijn eerstgeborene. Hoort des Heren woord, gij heidenen, en verkondig in de eilanden die verre zijn, en zegt hij, die Israël verstrooid heeft, zal hem weer vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Want de Heere heeft Jacob vrijgekocht en hij heeft hem verlost uit de hand desgene die sterker was dan hij. Die zullen zij komen en op de hoogte van Sion juichen en toevloeien tot des Heere goed, tot het koren en tot de most en tot de olie en tot de jonge schapen en runder. En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof, en zij zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zal zich de jonkvrouw verblijden in de rij, daartoe de jongelingen en ouden tezamen, want ik zal hun rouw in vrolijkheid veranderen. En ik zal hen troosten, en ik zal hen verblijden na hun droefenis. En ik zal de ziel der priesters met vettigheid dronken maken, en mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heere. Tot zover. En ik wil in deze overdenking stilstaan bij het 10e vers van dit gelezen gedeelte, Jeremia 31 vers 10. Hoort des Heere woord, gij heidenen, en verkondig in de eilanden die verre zijn, en zegt, hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Heeft de Engelse predikant Ryle, die leefde in de 19e eeuw, toch niet nog steeds gelijk? Zo vroeg ik me af. Want deze Ryle heeft in mei 1886 een inleiding gehouden voor de Engelse vereniging tot bevordering van het christendom onder de Joden over Jeremia 31 vers 10. En daarin stelt hij de vraag, zijn er geen beloften aan Israël ontstolen? Hebben we geen beloften als kerk van het Nieuwe Testament, als het ware van Israël afgepakt? Wat bedoelt hij daarmee? Nou, dat we, als het gaat om wat de psalmen en de profeten zeggen over Israël, eigenlijk direct een geestelijke toepassing maken naar de gelovigen uit de heidenen. Om een voorbeeld te geven, als wij bijvoorbeeld zingen Psalm 130, is Israël in nood? Waar denk je dan als eerste aan? Denken we dan niet al te snel aan iemand die de Heere vreest, aan dat geestelijke Israël? En als die nou in nood is, dat dan de belofte klinkt, maar er zal verlossing komen. Nou, daar legt Ryle de vinger bij. Juist ook dus in Jeremia 31 vers 10. En hij zegt, wij moeten Israël, Israël laten. Een tijdgenoot van Ryle, dominee Philpott, die heeft een preek niet over het 10e vers, maar over het 11e vers. En het viel mij op, toen ik die preek van de week las, dat hij toch ook eerst wijst op de bijzondere betekenis voor Israël. Al gaat hij dan wel vrij snel naar de geestelijke toepassing voor wat hij noemt het Israël Gods. En dan bedoelt hij inderdaad de kerk van het Nieuwe Testament. Maar zowel Ryle als Philpott, die benadrukken toch dat we de letterlijke vervulling van de beloften voor Israël niet over het hoofd mogen zien. Dus ook niet als het gaat om Jeremia 31 vers 10. Hoor des Heren woord, gij heidenen, en verkondig in eilanden die verre zijn, en zegt hij die Israël verstrooid heeft. Hij die Israël verstrooid heeft. Dit gedeelte zegt dus eigenlijk twee dingen. Dat Israël verstrooid is. Tot op deze dag. En zegt ons ook wie het heeft gedaan. Hij, de God van Israël. Hij heeft dus Israël verstrooid. Nou, waarom is dat? Waarom is Israël verstrooid? Jeremia, die leefde ten tijde van de laatste koningen van Juda, die heeft het volk daarvoor al gewaarschuwd. Dat als zij het verbond van God zouden verachten en verbreken, God zou komen met zijn oordelen. En zo zijn ze ook uiteindelijk in ballingschap gevoerd. Het Assyrische leger, het leger van Babel, heeft Israël en Juda Israël verstrooid. Omdat God zijn volk straft vanwege de zonde. Omdat hij een heilig en een rechtvaardig God is. Hij had het volk gewaarschuwd voor het oordeel. En het oordeel is gekomen. Israël is verstrooid. Vanwege de hardigheid van hun hart. Nou, dat is denk ik ook wel het eerste wat we vanavond dan zien. Als het gaat om die verstrooiing van Israël. Tot op deze dag. Want er is geen werelddeel of... Er zijn Joden die daar wonen. Naar alle kanten in deze wereld zijn ze verstrooid. En dan is het eerste wat we vanavond zien, is dus dat een waarschuwing is, ook aan ons als de kerk van het Nieuwe Testament. Dat God zijn woord altijd waar maakt. Zijn belofte, maar ook zijn bedreigingen. Israël is wat dat betreft ook een waarschuwend voorbeeld. Denk maar aan wat Paulus doet. In zijn brief aan de gemeente van Korinthe waarschuwt hij daarvoor. Israël als waarschuwend voorbeeld. En ook in andere brieven wijst hij daarop. Val nou niet in datzelfde voorbeeld van het ongeloof. Denk aan de Hebreeënbrief. Waarin ook die waarschuwing klinkt. Als we zien dat God de zonde straft, hoe zullen wij dan de toren van God ontvlieden als wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven? We zien het dus juist in Israël. Het is ook Rijl in die preek die daar ook op wijst. Israël voor ons als een baken in zee. Gedenk aan de vrouw van Lot, zo staat er in het Nieuwe Testament. Maar we zouden ook kunnen zeggen, gedenk aan het volk der Joden. Waarin we kunnen zien wie God is. Hij die Israël heeft verstrooid. Maar dat is nou niet het laatste woord. Het woord van oordeel is niet het laatste woord in Jeremia 31. Nee, hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weer vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. En dat is toch ook wel het wonder, vandaag de dag. Dat verstrooide volk er nog steeds is. Waar zijn de Moormannen gebleven? En waar zijn de Nineviten gebleven? En zo zouden we allerlei volken kunnen noemen die de eeuwen door uiteindelijk ten onder zijn gegaan. Maar dwars door alles heen bestaat het Joodse volk nog steeds. En waarom is dat? Omdat Israël een herder heeft. Hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weer vergaderen. Dat is een boodschap van hoop. Niet alleen een woord van oordeel. Jeremia 31 vers 10. Maar het is dus ook een boodschap van hoop. Hoop voor Israël. dat God hen weer bijeenbrengt. En zien we dat niet met onze eigen ogen gebeuren? Niet alleen in 1948, maar nog steeds. Wat gebeurde er toen Rusland Oekraïne binnenviel? Er kwam een stroom op gang van Joden die naar Israël teruggingen. En wat gebeurde er na die bloedige aanslagen, die afschuwelijke gebeurtenis op 7 oktober? Zodra het kon, kwamen er Joden die wilden, die moesten naar Israël. En het islamitisch verzet in Afrika is er. En tegelijkertijd gaan daardoor ook weer Joden terug naar Israël. Het oprukkende antisemitisme. Joden die terugkeren naar Israël. Is dat toevallig? Of is dat Jeremia 31 vers 10? Hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weer vergaderen. Ja, je zou kunnen zeggen dat is een onverdiende terugkeer. Want waaraan hebben de Joden het dan verdiend? Hebben ze nou beter hun best gedaan als in de tijd van Jeremia 31? En toch keren ze terug, omdat God het wil. Hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weer vergaderen. Het geheim voor die terugkeer, die ligt in die herder. Dat God zegt dat hij de herder van Israël is. En hij zal hen niet alleen vergaderen, maar hij zal hem ook bewaren. Dat betekent niet één keertje, maar voortdurend, aanhoudend, zal hij hen bewaren. Ja, wij kunnen ons afvragen, hoe moet het ooit? Hoe moet het ooit goedkomen daar in Israël? En hoe kan het dan toch gebeuren dat Gods beloften worden vervuld? Maar wij moeten ook niet rekenen met onze mogelijkheden, maar met het feit dat God het zegt. Zou voor hem iets te wonderlijk zijn? Hoe vaak staat dat niet in het woord van de Heer? Bij hem is geen ding onmogelijk. En hij zal naar zijn schapen vragen. Ezechiël, die heeft er ook van geprofeteerd. Ik zal naar mijn schapen vragen. En wat zijn het voor schapen? Wat zijn het voor Joden? Het zijn weggedreven schapen. Het zijn zieke schapen. Machteloos en krachteloos van zichzelf. Het is zoals vers 8 het zegt. Een machteloos volk van zichzelf, blind en lam, zwanger. Dat wil zeggen zonder enige kracht van zichzelf. En toch, het zal gebeuren. Want die terugkeer en de bewaring van Israël is niet een staaltje van menselijke prestaties, maar een toonbeeld van Gods macht en van zijn zorg en van zijn genade en van zijn eenzijdige, eeuwige, verkiezende liefde. Hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weer vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Nou, waarin schiet het dan de zorg van God? Anders dan in dat hij zijn eigen zoon, de Messias, heeft gestuurd. En heeft hij het niet gezegd? Ik ben de goede herder. En mijn schapen, ze zullen mijn stem horen. Ja, hij heeft het gezegd. Ik heb ook nog andere schapen die van deze stal niet zijn. En die heidenen, die moet ik ook toebrengen. Maar het zal worden één herder en één kudde. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Het ligt vast. De bewaring ligt vast. Nee, niet in wat de Verenigde Naties doet. Gelukkig niet. Het ligt ook niet vast in de hulp van Amerika aan Israël. Gelukkig niet. Maar het ligt vast in de doorboorde handen van die herder. Jezus Christus, die heeft sterke handen. Vers 11, de Heer heeft Jacob vrijgekocht. Hij heeft hem verlost uit de hand desgene die sterker was dan hij. En zijn macht is ook vandaag nog even groot. En daarom heeft Israël wat dat betreft geen onzekere toekomst voor zich. Want God zal al zijn woorden vervullen. En zal dat al zonder slag of stoot gaan? Nee, zeker niet. Ze zullen komen met smeking en geween. Het zal een dag van benauwdheid zijn. Door alle benauwdheid heen. Door het oordeel heen zal er dat overblijfsel zijn. Maar zal God zorgen voor zijn volk. Een boodschap van hoop. Ja, wat moeten wij daar dan mee? Nou, dat zegt vers 10 dus ook. Hoort des Heren woord, gij heidenen. En verkondig in de eilanden die verre zijn. Verkondig het in de kustlanden. Tot in Nederland aan toe. Zeg het maar. Ja wat? Hij die Israël verstrooid heeft, die zal hem weder vergaderen. Er is hoop voor Israël. Want hij zal dat volk bewaren. En dat moet worden doorgegeven. Dat moet worden verkondigd. Ook vandaag. Het is dus een opdracht voor ons, voor u en voor jou. Ja, zegt iemand, maar wat moet ik dan doen in het licht van deze opdracht? Nou, mag ik dan drie dingen noemen als onze opdracht voor deze boodschap van hoop voor Israël. Allereerst door acht te geven op de belofte van God voor Israël. Om te kijken of we inderdaad niet beloften hebben ontstolen aan Israël. Door nauwkeurig te gaan lezen. Dat is het eerste. En vervolgens met die belofte terug te keren naar de Heer. En te zeggen, Heer, hier staat het. Wilt u uw woord waarmaken? Wilt u dat woord vervullen? Wilt u uw beloften vervullen? En dan een derde. En dat is misschien eigenlijk wel het eerste. Wat kunnen we doen voor Israël? We kunnen demonstreren vandaag de dag. En dat is goed. En we kunnen bidden voor Israël. Maar zou het in het licht van het schrift niet allereerst nodig zijn dat wij, u, jij en ik ons bekeren tot de Heer? Dat het mag komen tot het geloof in de Messias, in de Heer Jezus Christus. Is dat niet het beste wat we kunnen doen voor Israël? Want het is immers door hun val dat het evangelie hier klinkt. Dat wij hier vanavond bijeen zijn en dat er hier een geopend woord ligt. Zouden wij dan die zaligheid niet voor alles zoeken? Want als de volheid der heidenen is ingegaan, zo zegt Paulus aan de gemeente van Rome, dan zal geheel Israël zalig worden. Dus in dat licht is het dan niet hoogste tijd dat wij ons bekeren tot de Heer, hem zoeken, opdat ook hij kan doorgaan en hij zal doorgaan met zijn werk onder het Joodse volk. Hoort des Heren woord, gij heidenen, en verkondig in de eilanden die verre zijn, en zegt, hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Stelt ons dat dan vanavond niet voor die grote vraag, maar wat denkt u van deze herder, van deze Christus? Want wie hem mag kennen, door het geloof, die krijgt liefde. Die krijgt liefde tot de Heer, tot zijn woord en tot zijn volk. Die krijgt toch ook liefde tot het Joodse volk. Opdat het zal worden één herder en één kudde. En dat het zal heen gaan naar die dag dat hij koning zal zijn. Over Jood en heiden. Wat is het beste wat wij kunnen doen? Is het niet om vandaag nog ons te wenden tot de God van Israël. Amen. Zingen wij nu van Psalm 147 het eerste en ook het tiende vers. Psalm 147, waar we dat ook lezen. Hij wil Jeruzalem herbouwen, die bijeenbrengen, vergaren en in vrede doen leven, hen die uit Israël zijn verdreven. 1 en 10 van Psalm 147.
beginnen met een paar versen schriftlezing. En wel uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas en daarvan het 21ste hoofdstuk. Ik sla wel een paar versen over. Ik wil beginnen bij vers 20 tot en met vers 24. Lucas 21 vanaf het 20ste vers tot en met vers 24. Daar lezen wij het woord van God. Maar wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, zo weet als dan dat haar verwoesting nabij gekomen is. Als dan die in Judea zijn, dat zij vlieden, dat zij vluchten naar de bergen. En die in het midden van dezelfde zijn, dat zij daar uittrekken. En die op de velden zijn, dat zij in dezelfde niet komen. Want deze zijn dagen der wraken, van de wraak. Omdat alles vervuld worden dat geschreven is. Nog wedebevruchte en de zogende vrouwen in die dagen. Want er zal grote nood zijn in het land. En toorn over dit volk. Zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Ja, vrienden, dat gaat over de toekomst van Israël. En daar hebben we natuurlijk al het een en ander van gehoord vanuit het Oude Testament. Door onze broeder van de Staaij, door mijn van de Staaij. En dan wil ik iets daarvan zeggen over die toekomst van Israël vanuit het Nieuwe Testament. Wat de Heere Jezus daarvan zegt. Van Israël, van Judea, maar bijzonder van Jeruzalem, de stad Jeruzalem. Die oude stad met dat roemrijke verleden, waarvan oude en ook Nieuwe Testament getuigd. Die stad die oorspronkelijk Jebus heette, in de handen van de Jebusieten was, maar veroverd door David. En vanaf dat moment de stad Davids, de stad van David heet. Of ook wel Salem, of ook wel Sion. Een van de meest geliefde namen die wel meer dan 150 keer voorkomt in de schrift. En die heerlijkheid van Sion, die heerlijkheid van de stad van Jeruzalem, die wordt bezongen in vele psalmen. Hoe heerlijk aan de noorder zij, zingt Psalm 48. Maar ik denk ook aan Psalm 122, die we straks, als het goed is, zullen zingen. Jeruzalem, dat ik bemin. Wij treden uw poorten in, daar staan, o Godstad, onze voeten. En verderop, bid met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem. Het gaan wel die u beminnen. Nou, dat mogen we zeker wel bidden in deze vreselijke tijden van nood, van oorlog en van geweld. De geschiedenis van die stad Jeruzalem is een bewogen geschiedenis. Hoevele malen is Jeruzalem veroverd, verwoest, maar daarna weer opgebouwd en bloeiend, maar daarna weer verwoest en ingenomen, stad en tempel. Dat is eigenlijk ook de achtergrond van Jeremia 31. Dat God zich opnieuw over zijn volk zal ontfermen. En dat de ballingen uit Babel weer terug zullen keren. Dat is het voortdurende refrein, zou je kunnen zeggen, in het Oude Testament. Vijand. Hierop uit is de vernietiging van dat Israël. En wat van het verleden geldt, dat geldt tot op de dag van vandaag. De vijand die hierop uit is. Om dat Israël uit te roeien. Als zo mogelijk te vernietigen van de kaart, van de wipe from the map, zeggen ze in het Engelse taal, om het van de kaart af te vegen, weg met dat Israël. En hoeveel malen, en hoeveel heidenen hebben dat niet geprofiteerd. Het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament gaat dat nog steeds door. Dat is nog niet voorbij, zegt de Heer Jezus. Dat is de profetie die we zojuist gelezen hebben. De discipelen lopen Door die prachtige tempelcomplexen, zeg maar, wat zijn dat? Wat een indrukwekkende gebouwen. Ja, zegt de Heer Jezus, maar er zal niet veel van overblijven. Er zal niet één steen op de andere gelaten worden. De verwoesting van Jeruzalem, zegt de Heer Jezus. Die verwoesting van Jeruzalem is nabij. Dat Jeruzalem wat ik zo menigmaal heb willen bijeenvergaderen, gelijk een hen haar kiekend haar kuikentjes bijeenvergaderen. Doch gij lieden, u hebt niet gewild. Jeruzalem heeft Jezus uitgeworpen. Weg met deze. Maar Christus heeft gesproken. Het oordeel zal komen. Over Judea, de inwoners van Judea. En de inwoners van de stad Jeruzalem. De dagen van de wraak. De dagen der wraken noemt Heer Jezus dat in vers 22. De legers van de Romeinen zullen komen. En die zijn gekomen in het jaar 70. En een verschrikkelijk bloedbad daar aangericht. Flavius Josephus, de schrijver Flavius Josephus, heeft dat ook allemaal beschreven. Wat Christus voorzegd heeft en wat hij geprofeteerd heeft. Het zal grote nood zijn. En toorn over dit volk, vers 23. Grote nood in het land en toorn over dit volk. En die Romeinen, die zullen er vele doden. Vele zullen vallen door het zwaard. En als je niet gedood zal worden, dan zal je weggevoerd worden in ballingschap. Weggevoerd, gevankelijk, weggevoerd onder alle volken. Nee, niet alleen onder de Babyloniërs of de Assyriërs verstrooid, maar onder alle volken. De grote diaspora. Onder alle volken zullen ze verstrooid worden. Zoals nimmer in de geschiedenis is voorgekomen. En als ze daar dan onder die volken zullen zijn, zullen die volken dan goed voor de Joden zorgen? Zullen ze dan in liefde ontvangen worden? Zullen ze hen een welkom toeroepen? Integendeel, onderdrukking, moord, uitsluiting, ghetto's, pogroms, antisemitisme zal hen daar treffen. Door de geschiedenis heen en we kunnen het aanvullen helaas tot op de dag van vandaag. En wat zal er dan van Jeruzalem geworden? Want nu dan zegt de Heer Jezus van in vers 24 en dat is eigenlijk wel de kerntekst, het laatste gedeelte. Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden. Totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Jeruzalem, de stad, zal vertreden worden, onder de voet gelopen worden, letterlijk staat er vertrapt worden. En dat niet alleen onder de voet van de Romeinen, maar van de heidenen, van vele heidenen, van vele volken. Niet alleen in het jaar 70. Maar ook kort daarna in het jaar 132 na de Bar Kokhba opstand zal de stad heroverd worden door Hadrianus. En die de stad zelfs een andere naam zal geven. Aelia Capitolina. De geschiedenis van Jeruzalem, geliefde vrienden. De geschiedenis van Jeruzalem en de geschiedenis van het Joodse volk is één geschiedenis van lijden. En van verdrukking. En wat Jeruzalem betreft van verwoesting en wederopbouw. Van opgang en weer ondergang. In het jaar 638 kwam de kalif Omar. En bracht Jeruzalem onder de macht van de islam. De moslims hebben meerdere malen Jeruzalem in handen gehad. Ook later in de middeleeuwen, in het jaar 1187, kwam Saladin. En Jeruzalem kwam opnieuw onder de hand van de islam, de islamieten. In 1260, ik noem wat jaartallen, de Mamelukken, de Arabieren uit Egypte. Hij regeerde 250 jaar over Jeruzalem. In 1517 kwam de stad onder de heerschappij van de Ottomanen, van de Turken. Suleiman de Grote herbouwt de muren en metselt de gouden poort dicht. Zijn regering duurt 400 jaren. Nee, de moslims zijn niet zo vriendelijk geweest voor het Joodse volk en voor Jeruzalem. En de kerk? Wat heeft de kerk gedaan? Nou, de kerk heeft geweldig gezorgd voor de Joden. Die hebben hen altijd een warm welkom toegeroepen. Ze hebben in de kerk plaats gemaakt voor dat volk, voor de beminden der vader. Wat heeft de kerk toch ontzettend veel mogen doen voor de Joden. Nou, nee, niet bepaald, geliefde. Niet bepaald, helemaal niet. Wat heeft de kerk uit de heidenen, Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden. Maar wat heeft de kerk uit de heidenen dan gedaan? Dat mogen we niet verzwijgen. Dat mogen we ook niet toedekken. Nee, dat is allemaal niet zo best als we de geschiedenis lezen. Een geschiedenis van inquisitie en van bloedvergieten. De bloedige kruistochten, zogenaamd om het heilige land te bevrijden van de heidenen. Maar inmiddels werden er vele Joden ook al op weg naar het heilige land vermoord. 1099 bereikte de bekende Godfried van Bouillon de stad. En vele Joden werden ook door deze man, en er zullen daarna ook nog vele volgen, van kruisvaders vele Joden vermoord. En dan maken we even een stap, een sprong. Want, zoals ik zei, het rijk van de Turken, van de Ottomanen, duurt 400 jaar voort. In 1517 komt de stad onder de heerschappij van de Turken. 400 jaar later, begin van de Eerste Wereldoorlog, kiezen deze Ottomanen, deze Turken, de zijde van de Duitsers. Echter, de Engelsen winnen de geallieerden winnen de Eerste Wereldoorlog en verdrijven de Turken. Generaal Edmund Allenby houdt zijn intocht in Jeruzalem. En Palestina komt onder het zogenaamde Britse protectoraat. En dat duurt voort tot de Tweede Wereldoorlog. Nou, daar weten we allemaal wel van wat er dan gebeurt. 6 miljoen Joden uitgemoord. Van de 140.000 Joden die in 1940 in Nederland woonden, zijn er 101.800 vermoord. 73% uitgemoord. Het hoogste percentage relatief. Procentueel dus. Relatief het hoogste percentage van heel West-Europa. De bekende dokter Presser in zijn boek De Ondergang, die brengt het zo onder woorden wat het Nederlandse volk betreft en de zorg voor de Joden, de liefde voor de Joden. 5% collaboreerde met de Duitsers, met de nazi's. 5% deed werkelijk aan verzet. 90% liet het gewoon gebeuren. En werkte soms ook min of meer mee. De kerkelijke leiders, in de Tweede Wereldoorlog hebben te weinig gedaan. En daarmee zijn wij medeschuldig en hebben een grote kerkelijke schuld op ons gelaten. En die schuld moeten wij belijden. Die schuld moeten wij als kerk belijden. Dat kan niet, zeggen sommigen. Dat hoeft niet, zeggen sommigen. Dat moet wel. Daar ben ik diep van overtuigd. Leren toch dat wij schuldig staan tegenover God, in onze handel en wandel, met gedachten, woorden en werken. En als het dan gaat over de houding naar het Joodse volk, de beminden, we doen zoveel voor de beminden om de vader. Wat hebben we toch een liefde voor Israël? We gaan naar Israël, we reizen naar Jeruzalem. Maar wat hebben we in het verleden gedaan? Wacht even. Hoe moeten de Joden op ons dan jaloers worden? Het Jodendom tot jaloersheid verwekken. Wacht even. Wat moeten ze niet van ons denken, van de kerk? Ik heb de kruistochten genoemd. De houding van de kerkelijke leiders in de Tweede Wereld. Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden. Maar ook helaas inclusief van vele christenen uit de heidenen. In 1948, het grote wonder, wordt de staat Israël uitgeroepen door David Ben-Gurion. En vele Joden keren terug uit de diaspora naar hun land, naar Eretz Israël. Wat we zojuist gehoord hebben uit Jeremia 31 gaat in vervulling. Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden. Totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Er komt een einde aan dat vertreden en aan dat vertrapt worden onder de voet van de heidenen. O wonder! Vertreden onder de voet van vele heidenen, maar niet vernietigd. Wel vertreden en menigmaal verwoest, maar niet vernietigd. Niet vernietigd, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Ja, en dan komen er natuurlijk twee vragen. Wat wordt daar nou mee bedoeld met die tijden der heidenen? En de tweede vraag is, wanneer wordt dat dan vervuld? Wel, de tijden van de heidenen. Dat zijn die tijden waarbij de heidenen tekeer gaan tegen Jeruzalem, tegen het Joodse volk, tegen Israël. Tijden van oordeel, verschrikkelijk. Maar tegelijk ook een tijd van zegen in die zin dat het evangelie aan de heidenen gepredikt wordt onder alle volken. Maar daar komt een keer een einde aan. 1948 wordt de staat Israël uitgeroepen. Ja, maar de vijanden die blijven Israël toch aanvallen tot op de dag van vandaag. Ja, maar niet langer vertrapt. Niet langer geheel onder de voet gelopen. Daar zorgt God voor. Totdat de tijden der heidenen vervuld zullen worden. Ja, het blijft wel een lastige steen dat Jeruzalem. Lezen we in Zacharia 12 vers 3. Te dien dagen zal het gezien dat ik Jeruzalem zal stellen tot een lastige steen voor alle volken. Wat moeten we toch aan met Israël? En die zegt dit en die zegt dat en zo moet het. En vanuit onze stoel geven wij ons oordeel ook over wat er vandaag de dag in Israël allemaal gebeurt. En Israël doet het helemaal verkeerd. En die regering die moet er net ook. En hoe durven ze al dit, dat lijden aan dat... Ja, we weten het allemaal goed te vertellen. Maar de God van Israël regeert. Totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En dan? Ja, dan breekt er een heilstijd aan voor Israël. De kanttekeners van onze Statenvertaling verwijzen naar Romeinen 11 vers 25 en 26. Want ook Paulus spreekt van een totdat. Jezus zegt, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen. Paulus zegt, totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Wat een ontzaglijke, rijke belofte. En we zien er naar uit dat dat vervuld gaat worden. Nee, niet alleen maar hier en daar een Jood, een Abraham Cappadoce, een Isaac da Costa, kostelijke verhalen allemaal. Nee, totdat de volheid der heidenen, een gans zeer grote natie, daar hebben de Engelse Puritijnen, die broeder van der Staaij ook aanhalen, daar ook onze eigen nadere reformatoren, met name diegenen die door de Engelse Puritijnen beïnvloed waren, die hebben verwachting gehad voor Israël. Die hebben hoop gehad voor Jeruzalem, voor Israël. Natuurlijk, vele vragen blijven. Want in totaal zijn er vandaag 15,7 miljoen Joden in deze wereld. Volgens Jewish Agency. 7,2 miljoen Joden wonen in Israël. 8,5 miljoen Joden buiten Israël, waarvan 6,3 miljoen in de Verenigde Staten. Dus er zijn nog altijd meer Joden buiten Israël dan in Israël. Hoe zit dat dan? Vrienden, er zijn vele vragen en ik kan ook niet op alle vragen een antwoord geven. Er is verschil, en ik heb het wel eens met een rabbijn erover gehad, er is verschil. zoveel verschillen. Maar dit is ook wel een groot verschil. Sommige Joden zeggen, we moeten terug naar Israël en daar zal het gebeuren. Andere Joden zeggen, nee, wij wachten totdat de Messias komt en dan zullen wij terugkeren naar Eretz Israël. Vragen blijven. Vragen die ook gesteld zijn door de discipelen in Handelingen, het eerste boek, Jezus op de Olijfberg. En aanstonds zal hebben dan opgenomen in de hemel. Maar dan hebben de discipelen nog één vraag voordat Christus bij hen weggaat. Heere, zeggen ze, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Wat zegt de Heer Jezus dan? Het komt u niet toe te weten. De tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft. Hij zegt niet, discipelen, dat kun je wel helemaal vergeten. Het koninkrijk aan Israël weder opgericht, dat zal nimmer gebeuren. Dat is vervuld, ik ben immers gekomen, het koninkrijk Gods is nabij gekomen, dus het is allemaal vervuld. Zegt hij niet. Maar hij zegt ook niet, dan en dan zal het gebeuren. Maar hij zegt, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader, met andere woorden, dat zal de Vader op zijn tijd ook vervullen. Op zijn tijd zal God het allemaal vervullen. En dan echt niet dankzij ons. Niet dankzij ons werk. Niet dankzij, met hoeveel achter we er ook willen spreken, maar over alle werkers. Nee, maar vanwege hem. Vanwege de koning, vanwege Sion's gezalfde koning. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion de berg mijner heiligheid. Dan zal dat volk bukken voor Sion's gezalfde koning. En ze zullen zeggen, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. En ze zullen hun knieën buigen. Voor hem de schoonste van alle mensen, kinderen Davids, grote zoon die uit dat volk is voortgekomen, wat zal dat een wonder zijn die dag. Rutherford zegt ergens in zijn brief, naast de komst van de Heer Jezus op de wolken, zal dat het grootste wonder zijn. Als Israël zal gaan buigen voor Sion's gezalfde koning. Verwachting voor Israël. Hoop voor Israël. Verwachting voor Jeruzalem. De toekomst van Jeruzalem. Geliefde vrienden van Israël. Het is alles in de handen van die God van Israël. Maar wij mogen die God van Israël vragen of dat hij spoedig dat zal vervullen. Die volheid der heidenen die zal ingaan. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Amen. Dan gaan we nu zingen deze Psalm 122. En daarvan het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 122. eindigen we nog met gebed. Heren in de hemel, dan komen we nog een ogenblik tot u in het gebed. Aan het einde van deze bijeenkomst, in het teken van Israël, van de toekomst van Israël. Maar Heren, u bent die God van Israël. U bent die God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar ook die God die u zelf in Christus in Emmanuel, in Davids grote zoon geopenbaard hebt. Die naar deze wereld gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Die goede herder, waarvan we ook gehoord hebben, die zijn kudde bijeen zal vergaderen uit alle volken en naties. Ze zullen komen, heren, met smeken, met geweten. Oh, dan komt de vraag tot ons, zullen we er ook bij zijn? Maar zou u uw woord dan genadig willen zegenen? U hebt een verbond met dat volk gesloten. Dat oude bondsvolk, zoals onze vader daarvan gesproken heeft met liefde. Want u hebt die belofte aan Abraham gegeven. U hebt ook dat land gegeven aan dat volk. En heren, dan leven in zware tijden van oorlog en geweld. Dat Israël wat gehaat wordt door de vijanden. Maar ook soms zo miskend en onbegrepen door vele vrienden. O, we bidden, heren. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. Die vrede die alleen te vinden is in en door de vredevorst. Die gezegende Christus. Die Messias die uit dat volk is voortgekomen. Die ook de zaligmaker der wereld genaamd is. O, wil de duisternis wegnemen. En ze zijn zo bezig, de orthodoxen, met de wetten, met de Torah en met de Talmud. En wat de rabbijnen ervan zeggen. Maar heren, uw wet is toch een tuchtmeester tot Christus. Een pedagoog tot Christus. Want het einde van de wet is Christus tot rechtvaardigheid voor een ieder die gelooft. O, wil dat deksel, die sluier wegnemen waarvan de apostel spreekt. Die sluier die op het hart ligt bij het lezen van het Oude Testament. Ze hebben dat Oude Testament, Heer. O, u hoeft de ogen maar te openen. En dan liggen de rijke beloften. Dat als die volheid der heideren zal zijn ingaan, al zo geheel Israël zal zalig worden. O, dat zal een grote dag zijn. Want de dag van Israël zal groot zijn. En daar heeft Simeon van gezongen. En ligt tot verlichting der heideren. En tot heerlijkheid van uw volk Israël. En heer, als dat zal gebeuren, zal het niet dankzij de kerk zijn. Want o, heren, wat ligt er ook een schuld. Wat zijn we tekortgeschoten. Ook de kerkelijke leiders. Dat we die beminderen der vaderen wel in de kou hebben laten staan. We hebben het laten gebeuren, heren. Wij hebben u op het hoogst misdaan. We beleiden schuld. En nog een schuld. Het is de vooravond van Yom Kippur in Israël. En daar gaat een tijd van schuldbeleiden aan vooraf. En dat moeten wij ook doen. Als christenen uit de heidenen. Verzoen de zware schuld dan die ons wel met schrik mag vervullen. Ja, bewijs ons nog uw genade in dat dierbare bloed van hem. Die zijn leven overgaf aan het vloekhout van het kruis. Gedenk ons dan zo, heren. We mogen elkaar bevelen aan de troon van uw genade. Ook met onze broeder dominee van der Staaij. Wil hem ook tot een rijke zegen stellen in deze stad. En in zijn gemeente, de Taborgemeente. Maar ook de andere broeders die hier vanavond zijn. Ook de oud-gereformeerden. En van andere kerkelijke denomineerden. Wil dan alsjeblieft bijeenbrengen wat bijeen hoort. Dat we elkaar nog eens mochten vinden. In die oudste broeders, de Heere Jezus Christus. Gedenk zo het werk van de stichting. En gedenk zo alle werkers in Israël daarbuiten. We mogen opnieuw onze geliefde medebroeder en vriend, dominee Dekker en zijn vrouw, bevelen aan de troon van uw genade. De laatste maanden dat ze daar nog mogen arbeiden in zulke spannende tijden. O, wil u bewarende hand over hen uitstrekken. En wil ze gedenken met die gemeente Nechama. En En ook hem, Harry, die straks ook dat werk hoopt over te nemen. O Heer, dan zal als die grote ambtsdrager blijven zoals u beloofd hebt. Als ambtsdragers weggaan, zie ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Heere, gedenk ons dan zo de gemeente aan deze plaats met de broeders, kerkenraad. En wees zo met ons voor het verdere. Bewaren we veilig ons als we van hier gaan. En hoor ons uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Dan zingen we ook het tweede vers van Psalm 122. De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 122. Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o Geest, zend uw troost ons neer, drie-enig God, u zij al de eer. Amen.